In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank Erik Matlener. Erik die helpt managers te excelleren door middel van storytelling, heb ik begrepen. Waarin bijvoorbeeld zaken als vertrouwen heel hoog in het vaandel staat. Hoe krijg je mensen mee? En ik vind het hele concept van storytelling, dacht ik, wat een onzin altijd. Maar ik heb een boek van hem gelezen. Dat is dit. Storytelling for Managers. Daar gaan we het zeker over hebben, want het is helemaal vers van de pers. Erik, hartelijk welkom.
Dankjewel, Co.
Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook heel wat gek. En dan zal ik meteen over je boek beginnen, of is dat een beetje snel? Nee, maar serieus, ik dacht inderdaad altijd dat storytelling, wat moet ik daar nou mee?
Hoezo?
Nou, ik vond het zo'n soft ding van, ja, dan hebben we weer wat geleerd, weet je wel. Van mijn oma Bertus, die vertelde ook altijd verhalen. En denk, ja, hartstikke boeiend. De helft was niet waar, maakt niet uit. Heel vermakelijk, maar wat moet ik daarmee? En zeker in het team. Maar, respect, ik ben er anders over gaan denken door jouw boek.
Kijk.
Vertel eens, Erik. Dit is jouw kern van wat je doet?
Ja. Dat is mijn keer.
Waarom doe je dat? Of hoe ben je ertoe gekomen om dat op deze manier te doen?
Nou, ik ben eigenlijk... Kijk, ik was vroeger al een podiumdier. Ik vond het heel leuk. Ja, op de middelbare school al stond ik bij klasseavonden zo, stond ik al op podium van allerlei grappige dingen te doen.
Had je geen muzikant moeten worden?
Nou, ik weet niet of ik zo goed ben. Ik heb een gitaar thuis. Maar,
okay. Ja, nee. Maar dat podium trok jou?
Ja, dus ik heb daar lopen playbacken. Ik heb eens een keer een buikspreekpop gemaakt.
Mooi begin.
Nou, allerlei toneel heb ik veel gedaan.
Okay.
En toen zag ik bij ons in het dorp een keer een stoepbord staan voor het café dat er een verhalenverteller zou komen. En daar ben ik heen geweest. Dat was Willem de Ridder. Amsterdamse verhalenverteller en ik was totaal onder de indruk. Ik vond het zo goed wat die man deed. Die vertelde een sprookje van 1,5 uur, gewoon zittend in een stoel, uit zijn hoofd. En wij zaten daar met allemaal volwassenen en als kinderen hingen we aan zijn lippen.
Ja.
En ik zag dat gebeuren en toen dacht ik, dit wil ik ook leren.
Ja.
Moet oppassen dat het niet een heel lang verhaal wordt trouwens. Maar
goed, nou, we hebben de tijd hoor, maar ja...
Lang verhaal kort, ik ben het gaan leren, ik ben op cursussen gegaan, ik ben meegeweest met andere verhalenvertellers om voor kinderen en bejaarden leuke sprookjes te vertellen. Hartstikke leuk, flesje wijn mee na afloop, geweldig, veel plezier gehad. En toen op een gegeven moment, op een dag op het werk, heb ik zomaar een verhaal verteld. Geen sprookje, maar iets wat ik zelf thuis had meegemaakt. En het meest bizarre was dat door dat verhaal te vertellen had ik ineens mijn collega's mee. Had ik ze ineens overtuigd van een punt dat ik wilde maken.
Ja.
En dat was voor mij nieuw.
Ja.
En toen dacht ik, hé, wacht even. Dat verhalen vertellen is hartstikke leuk.
Ja.
Maar blijkbaar zit er iets in wat ik nog niet wist. Dat je daar andere mensen mee kan beïnvloeden. Nou, dat ben ik verder gaan uitzoeken. Ben ik steeds meer gaan toepassen.
Ja.
En een paar jaar later heb ik mijn baan opgezegd.
Ja joh. Ja, ja, want jij, ik las, jij hebt een achtergrond in de informatica.
Ja, klopt. Ik ben ooit begonnen als programmeur.
Okay.
Maar ik ben heel lang projectleider geweest, projectmanager. Veel met klanten praten, veel met techneuten praten. En die twee werelden bij elkaar brengen.
Ja.
En dat heb ik met veel plezier gedaan. Maar ja, toen ik eenmaal met dit storytelling in aanraking was gekomen, was voor mij eigenlijk wel duidelijk van hier wil ik verder mee.
Want jij gebruikte dat ook in je werk?
Ja.
En is dat dan, nou ja, ik wou vragen, van, is dat een soort natuurlijk ding dat je dat doet? Maar jij hebt er ook gewoon echt opleidingen voor gedaan? Of je bent er ook ingedoken? Ja. Want dat vond ik het leuke daaraan. Dus nou gaan we even, nadat ik het afgebroken heb, even positief naar het verhaal kijken. Ik las ook, het is ook echt wel gewoon een techniek, hè?
Het is beide. Ja, je had het net, was het oma Bertus?
Ja, oma Bertus, ja. Die deed dat
gewoon, die ging zitten en die ging vertellen. Ja?
Ja.
Een heleboel mensen kunnen dit. Jij kan het ook, heb ik al lang gemerkt. Jij kan ook gewoon een verhaal vertellen. Heel veel mensen kunnen dat al. En sommige andere mensen weten nog niet dat ze het kunnen. Maar ik ben echt van overtuigd, iedereen kan een verhaal vertellen. Maar storytelling is geen trucje. Storytelling is echt iets waarmee je contact maakt met andere mensen. En je kunt het als een techniek inzetten. En misschien begint het ook als een techniek, als je het gaat leren. Ja. Als ik het mensen leer, dan leer ik ze ook een aantal basisregels. Ja. Van hoe is een verhaal opgebouwd? Wat is er nodig in een verhaal om de aandacht vast te houden? Hoe zorg je ervoor dat jouw punt in het verhaal overgebracht wordt? Ja. En ook, hoe vertel je dat nou op een zodanige manier dat mensen aan je lippen hangen, zoals ik dat bij Willem de Ridder deed?
Ja.
Dat kun je als techniek inzetten in het begin. En als je dat een tijdje gedaan hebt, dan wordt dat een soort tweede natuur. Ja, en dan gaat het meer vanzelf.
Ja. En jij, even denken hoor, jij hebt er ook les gegeven. Of dat doe je nog steeds. Je coacht ook TEDx speakers, las ik.
Ja, klopt.
Je hebt zelfs op Nijenrode je gezicht laten zien. Dus dat wordt inderdaad wel serieus genomen. Is dit nou jouw business?
Ja, gek hè? ik verdien mijn geld met verhaaltjes.
Ja.
Nee, dat zeg ik helemaal verkeerd. Het woord verhaaltje mag je niet gebruiken voor mij.
Nee,
ik heb het over waar gebeurde verhalen. Dus dingen die je hebt meegemaakt, ervaringen is misschien nog een beter woord. Dus dingen die je in het leven hebt meegemaakt, die voor jou waardevol waren of die jou een inzicht hebben gegeven.
Ja.
Die momenten, die kun je in je werk gebruiken om andere mensen mee te krijgen, om ze enthousiast te maken of om ze ergens van te overtuigen.
Ja, en dat werkt dan beter dan?
Dan de feiten, dan de argumenten.
Ja. In feite zeg je, je gebruikt je argumenten, maar dan verpak je het beter. Is dat een goede conclusie?
Ik gebruik niet eens de argumenten, nee.
Oké. Okay.
Nee, ik wil iemand meenemen. Stel, ik zou tegen jou... Nou, waar zou ik jou eens van willen overtuigen?
Dat ik rijk moet worden.
Ja, echt?
Nee.
Verzinnen ze wat anders.
Dat ik in God geloof.
Ja, oké. Okay, gevaarlijk lastig, thema. Hè? Ja.
Ja.
Ik heb ooit eens van een Amerikaanse spreker geleerd dat je thema's als religie en politiek moet je altijd mijden.
Oké, je vindt het met mij slecht. Dan heb ik wel binnen 5 minuten aan.
Ja. Ja. Nou, maar stel nou dat ik jou wil overtuigen van het gaat niet om materie, het gaat om geluk in het leven.
Nou, ja, bijvoorbeeld.
Op zich een algemeen ding natuurlijk. En volgens mij ben je er al lang van overtuigd. Mm. Maar stel je nou eens voor dat ik een verhaal zou vertellen over een situatie waarin ik heel erg naar... dat ik een opdracht wilde hebben en daar kon ik enorm veel geld mee verdienen. Tienduizenden euro's, maar het was eigenlijk een vreselijke klus. Ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ik heb het wel gedaan, want het kon veel geld geven. En ik ben eraan begonnen en ik werd met de dag werd ik chagrijniger. En op de duur mijn vrouw die zegt van, joh, ga alsjeblieft naar je hok. Ik heb hier geen zin in, weet je. En het leven werd saai, het werd niet leuk. En op het eind, ik heb die klus wel afgemaakt. En die opdrachtgever was ook niet eens tevreden met het werk. Want, nou ja, zo wordt een heel deprimerend verhaal.
Ja, ja,
maar stel dat ik zoiets zou vertellen.
Ja.
Dan hoef ik dus niet de boodschap te uiten van. Hoef ik niet uit te leggen van, weet je, het gaat niet om geld. Het gaat om gewoon geluk in het leven. Doe leuke dingen. Doe dingen waar je blij van wordt.
Ja.
Maar dat hoef ik niet uit te spreken. Ik kan gewoon dit verhaal vertellen en dan snap jij wel.
Oh, de portée van het verhaal.
Precies.
En daar want dat is natuurlijk dan denk ik de truc, maar daar vul ik misschien wat in. Dat, je jouw verhaal, jouw voorbeeld, je anekdote, dat je dat als een metafoor gebruikt voor een analytisch verhaal verderop.
Precies.
Road.
En het mooie vind ik dat je dus dan het punt dat je wil maken, de boodschap die je wil overbrengen, niet hoeft uit te spreken.
Ja.
Ik hoef alleen het verhaal, de anekdote te vertellen. En de ander snapt wel wat ik daarmee wil zeggen.
Ja.
Sterker nog, als ik na afloop van het verhaal aan de mensen vraag. Wat haal jij nou uit dit verhaal? Wat leer jij je nou?
Wat leer je nou van?
En ze gaan dan zelf zeggen, ja, het gaat niet om geld. Nou, dan denk ik bingo.
Ja.
Iemand heeft een inzicht gekregen zonder dat ik dat inzicht heb hoeven opdringen.
Ja.
Ze hebben het inzicht zelf bedacht. En alles wat wij zelf bedenken, daar geloven we veel beter in dan wat een ander mij probeert.
Ja, precies. Uitleggen. Ja, dat is de truc. Maar goed, dan ga je weer. Truc klinkt dan een beetje negatief. Nee, maar wat las ik nou hier? Dat vond ik eigenlijk heel grappig. Want toen dacht ik van, oké, we gaan verhalen vertellen. Nou, hoe doe je dat dan? En jij had het erover in je boek. Als mensen dat dan graag willen doen. Vandaar dat ik vroeg van, is het nou een techniek? Want die neiging zou ik namelijk hebben. Van, ik wil jullie meenemen naar, en dan komt er een verhaal. Of het is een lang verhaal, maar, en dan kom ik met iets. Ik zou je eens een verhaal gaan vertellen. En dan zeg je, ja, maar dan zijn mensen alweer naar huis. Ja. En dan slapen ze al, of hebben ze geen zin in.
Zakelijk, hè?
Ja.
Als je op het werk het woord verhaal gaat gebruiken. Dus het V-woord is, zeg ik altijd, dat is verboden.
Ja.
Mag je het werk niet gebruiken?
Verhalen vertellen.
Ja. Ja. Dat is wel grappig trouwens, want ik ben dus als verhalen vertellen begonnen.
Ja.
Maar nu noem ik mij een storyteller.
Ja.
Voel je dat het anders klinkt?
Ja, maar ik heb altijd een hekel aan Engelse woorden. Maar waarom gebruik je dat dan?
Omdat mensen bij het woord verhaal een andere associatie kunnen hebben.
Dan denken ze dat ze die Willem tegenkomen met zijn sprookjes of zo.
Ja, dat zijn sprookjes. Dat is voor kinderen, dat is kinderachtig.
Ja.
Stel je bent in een vergadering en je begint ineens te vertellen over die keer dat je naar Zuid-Duitsland bent gereden, naar de camping. En dat je daar de kofferdeksel open doet. En je kijkt in het rond. En dan zegt die collega tegen Erik, waarom vertel je dit nou?
Duurt het nog lang?
We hebben het toch over ons beleidsplan. Daar moeten we het toch over hebben? Nou, dan ben je weg.
Ja. Ja. Hoewel dan? Doe zo'n link. Kan dat een tipje?
Je hebt het bijvoorbeeld over dat beleidsplan. En daar is wat mee. Stel je nou voor dat daar iets in staat waarvan we met elkaar in die vergadering aan het aftasten zijn. Ja, maar hoe gaan we dit nou de organisatie in krijgen? Want dit gaat pijn doen bij mensen. Weet je? Hoe gaan we dit vertellen? Nou, dan is ik heb een drie-staps raket ontwikkeld. Dus de eerste stap is, ga dan eerst maar eens bedenken, oké, wat is nou eigenlijk het probleem hier? Wat is de situatie? Wat moeten we oplossen? En zorg ervoor dat mensen die daar aan tafel zitten. Dus stel dat je met dit beleidsplan de organisatie ingaat, je gaat met je team praten. En dan ga je eerst maar eens met de teams bespreken, waar zitten wij nou eigenlijk in? We hebben eigenlijk met z'n allen veel te veel werk. Het is veel te druk. Het loopt ons over de schoenen. We trekken dit gewoon niet meer. Dus we moeten wat doen. Toch, Karel? En Karel zit driftig te knikken. Nou, dan dat is stap 1. Dus zorg ervoor dat we met z'n allen het probleem erkennen. Dan gaan we naar stap 2. En dat is dat je hint naar een oplossing. Dus dat je zegt van het is niet voor het eerst dat ik dit meemaak. Dat we gewoon te druk hebben. En dat iedereen er ook een beetje chagrijnig van wordt. We moeten wat doen. Mm-hmm. Ik had eens een keer een project, dat was in 5 jaar geleden. We zaten in Keulen met een projectteam. En daar was precies hetzelfde aan de hand. We konden het gewoon niet meer trekken. We werkten van 's morgens 8 tot 's avonds 10. En we wisten, we gaan het toch niet redden. Nou, dan ben ik ineens in een verhaal gerold.
Ja.
Dat is stap 3. Je zegt dus, stap 2 zeg je, ik heb dit eerder meegemaakt.
Ja.
Ik sla trouwens iets over. Ik ga iets te enthousiast.
Ja.
Ik had nog moeten zeggen. Mm-hmm. Ik heb dit eerder meegemaakt toen in de project in Keulen. En Karel die had daar een fantastische oplossing. We hebben daar iets gedaan wat niemand ooit eerder gedaan heeft. Het was geniaal.
Vertel. Precies. Denk dan het
precies.
In.
Precies. Ja. Nou, en dan rol je dus in dat verhaal. In stap 3. Dus stap 1. Je vertelt het probleem. Je zorgt dat daar knikkende gezichten komen. Stap 2. Ik heb een oplossing, want ik heb dit eerder meegemaakt. En dan krijgen ze dat mensen nieuwsgierig worden. Dat is namelijk de sleutel bij storytelling, dat je mensen nieuwsgierig maakt. En als ze eenmaal nieuwsgierig zijn, dan willen ze het verhaal horen. Dan kun je dus rustig vertellen, nou, we zaten daar met z'n vijven in dat kantoortje, helemaal opgepot. En ik weet nog dat de CEO binnen kwam lopen en die kijkt ons aan en zegt, gaat het wel goed hier? En toen kwam Karel met zijn geniale oplossing.
Ja,
dat is, weet ik ook niet meer.
Dus ik wou net zeggen, nou zijn we wel benieuwd. Nou, dat vroeg ik mij meteen af, Erik. Moet een verhaal dan waar zijn?
Ja.
Wel.
Als je zakelijk... Okay. Ja. Want ik loop nu al vast, hè? Want jij wordt nu nieuwsgierig. Nou,
ja, ik wil het horen nu nou.
Oh, hemel, dan moet ik snel wat verzinnen. Wat was dat zo genie?
Ja, en als je het dan verzonnen hebt, dan komt dat eindverhaal niet natuurlijk. Ja, dat lastig.
Weet je wat ook? Ik heb jaren geleden... Je kent Guido Thijs?
Ja?
Ja. Die heeft jaren geleden de klanten wegjagen workshop bedacht. En ik heb dat samen met hem ook een tijdje gedaan. Of in zijn naam eigenlijk. Hè? Ja. En ik had daar een verhaal in. Ik weet heel goed, dat verhaal dat ging als volgt. Dat ik 's morgens vroeg om 7:30 was vertrokken uit Warffum, boven in Groningen. Ik moest naar Arnhem. Moest ik om 10:00 zijn. En ik rijd daar met mijn donkerblauwe Ford Escort. Rijd ik zo het dorp uit. En bla bla bla. Nog een stukje door. T-splitting. Linksaf. En verdraaid. Mijn versnellingspook deed het niet meer.
Ai.
Dus mijn auto staat in de berm. En ik heb de wegenwacht gebeld. En ik moest lang wachten. En ik zat me op te vreten. Want ik zou mijn afspraak niet halen. En het was een belangrijke afspraak. En op den duur, daar komt de wegenwacht. Ik zie hem aan. Hij stopt voor mij. En die man die stapt uit en die denkt, oh god, deze man die ken ik. Dit is de eigenaar van de Ford garage in mijn eigen dorp, die bijbeunt als wegenwachter. En hij en ik, wij klikken niet zo lekker.
Ai.
En hij stapt uit en zegt, geef me een hand. Hij zegt, wat is er aan de hand? Ik zeg, ja, je moet me helpen. Ik moet op weg. Ik moet om 10 uur in Arnhem zijn. Hij zegt, nee, wat is er mis met de auto? Dit verhaal gaat een stukje verder. Maar waar het om gaat is, het punt, want we hadden het over verzonnen verhalen. Mm-hmm. Dit verhaal is wel waar gebeurd, maar ik heb het heel erg aangedikt.
Ja.
Ik had niks met die man, weet je, prima vent. Maar ik heb dit erbij verzonnen om het verhaal een beetje leuker te maken. Ja. Om wat smeuig te maken.
Ja.
Na afloop van het verhaal, ik had het al 10 keer verteld. En op enig moment bij een situatie had ik dat verteld. En komt een vrouw na afloop naar me toe. Is dat, oh wat erg Erik. Oh dat met die man, god vreselijk zeg. Kom je die man nog wel eens tegen en zo? En hoe ga je nu met elkaar om? En ik dacht, ja, ik heb dit verzonnen. Ik ben in mijn eigen leugen verstrikt geraakt. Ik moet dit nu doorzetten. Ik kan moeilijk zeggen, mevrouw, maar dat is allemaal niet gebeurd.
Ja, sinds waar je bij staat, ja.
Nou, en vanaf dat moment dacht ik, dit doe ik nooit weer.
Ja, ja.
Ik ga geen verhalen meer verzinnen.
Ja.
Want het is gewoon niet fijn.
Nee, maar jij, met name word ik even een beetje persoonlijk. Dat hoeft ook niet, want jij hebt hele mooie verhalen om te vertellen.
Zeker, ja.
Die gaan we hier niet verklappen in die podcast. Want die laat ik, dat zijn schokkende verhalen. Dat laten we voor een ander keertje. Een van de dingen die me opviel, Erik, voordat ik straks ga naar de vraag van hoe komt het nou dat mensen jou inhuren en wat gebeurt er dan? Ja. Jij hebt het in je boek ook heel veel over vertrouwen.
Ja.
Wat is daar zo belangrijk aan? Ja, misschien een beetje.
Ja, lijkt vertrouwen is cruciaal. Op de werkvloer, ja, trouwens ook in je privéleven is vertrouwen belangrijk. Maar op de werkvloer, als je als manager met je team samen dingen wil bereiken, dan moet jij die mensen vertrouwen. Je moet ze vertrouwen geven. Je moet ze de verantwoordelijkheid geven. Dat vind je ook in het boek. De vrijheid geven. Vertrouwen hebben in een vakmanschap.
Ja.
Maar andersom moeten ze eigenlijk vertrouwen in jou hebben. Je kunt wel zeggen, mijn deur staat altijd open. En je kunt hem ook daadwerkelijk openzetten. Maar als ze jou niet echt vertrouwen, zullen ze nooit binnenkomen lopen.
Ja. Ja.
Ze zullen nooit met hun problemen bij je komen.
Ja.
Als ze jou niet vertrouwen.
Ja.
En het mooie vind ik, hoe krijg je nou dat vertrouwen? Niet door het te zeggen, maar door het te leven eigenlijk. Dus je vertelt verhalen over dingen die jij hebt meegemaakt. Dat kunnen werkverhalen zijn, maar nog sterker zijn de verhalen in je eigen leven.
Ja.
Dus die je privé hebt meegemaakt. Wat ik net zei over die dat je naar Zuid-Duitsland bent gereden, naar die camping. Hè? 6 uur gereden, je gooit de kofferbak open. En je haalt er allemaal spullen uit en je vraagt je vrouw, schat, heb jij de tentstokken gezien? En jammer. Zij zegt, ja, die stonden om het hoekje in de garage, heb ik je toch gezegd, heb je die niet gepakt? Nou, dan gebeurt er wat, hè?
Ja.
Stel je nou voor dat je als manager dit verhaal zou vertellen. Wat doet dat met die ander? Die ander die denkt, oké, dus jij maakt ook wel eens vergissingen.
Precies, jij faalt ook.
Jij luistert ook wel eens. Jij faalt ook wel eens.
Ja, hij stelt zich kwetsbaar op.
Ja, precies, ja. En hoe ben jij dan omgegaan met die situatie? Heb jij jezelf verdedigd? Heb je haar de schuld gegeven? Of heb je creatief een oplossing gezocht? Ja. Een heleboel dingen die in dit verhaal zitten, laten een heleboel zien van hoe jij bent.
Ja.
Je laat het eigenlijk het achterste van je tong zien.
Ja.
Zonder dat je dat echt hoeft uit te leggen. Daar heb je meer.
Want dat was een beetje mijn vraag. Dus er zit inderdaad een link tussen dat vertrouwen wat je zo zwaar in je boek aanzet, met die storytelling.
Ja.
En dan zeg je eigenlijk, door het vertellen van privéverhalen, of het hoeft niet privé, maar kan privé, daarmee wakker je je vertrouwen eigenlijk aan, omdat je als een soort voorbeeldfunctie dan...
Je bent een voorbeeldfunctie, maar vooral je laat veel van jezelf zien. Hoe jij tikt, wat jij belangrijk vindt, hoe jij met situaties omgaat. Jouw normen en waarden, die schijnen door in die verhalen. En als die ander zich daarin kan herkennen, en dat kan natuurlijk heel makkelijk. Want als jij verhalen vertelt over dingen die een beetje waar je blunders hebt begaan, waar je een beetje knullig was, waar je domme dingen hebt gedaan, of waarin je getwijfeld hebt, dan denkt die ander, oh gelukkig, jij bent net als ik.
Ja.
En op het moment dat mensen dat denken, kom je onbewust in de circle of trust.
Ja, want die herkenning is er dan natuurlijk.
Ja.
En inderdaad, de kwetsbaarheid, het ligt open. Ja, ik snap dat wel. Wanneer gaan mensen jou inhuren? Hoe werkt dat? Want ik kan me voorstellen, kijk, als jij een spreker bent die zegt, joh, ik zorg dat jouw personeel langer beter blijft of zo. Dan denkt zo'n HR-man van, oh, dat moet ik hebben. Ja. Maar wanneer denken ze dat met jou product?
Nou, er zijn verschillende keynotes die ik geef. Als je het hebt over de leiderschapskeynote, dan gaat het vooral over... Ja, hoe kun je nou als leider, als manager, hoe kun je je zo neerzetten dat mensen dat vertrouwen in jou gaan krijgen?
Ja.
Of hoe kun je, als je als manager veranderingen door wil voeren, als je een belangrijke boodschap hebt,
ja.
dat beleidsplan waarvan je wil dat de mensen dat ook gaan ervaren. Jouw nieuwe strategie waarvan je wil dat mensen...
Dat omarmen,
maar ja. ook zien hoe zij in hun werk die strategie dan... Ja, hoe zich dat kan gaan uiten en wat hun rol erin gaat zijn. Als je dat met verhalen kan laten zien, ja, dan zul je daar veel meer effect mee hebben.
Ja.
En dat kan ik in die keynotes laten zien, waarom dat belangrijk is, maar vooral ook hoe je dat doet. Dus mijn keynotes en mijn trainingen zijn altijd praktisch ingesteld. Dus bij mij loop je niet weg met alleen maar inspiratie. Tuurlijk, dat is fijn, inspiratie, maar daar koop je eigenlijk niks voor. Je moet er iets mee kunnen. Je moet de volgende dag moet je weten van oké, dit heb ik geleerd van Erik. Verdraaid, nou ga ik het eens proberen. En er dan achter te komen dat het nog werkt ook. Nou, hoe mooi is dat?
Ja, maar heb je één keynote?
Ik heb er meerdere.
Ja. Wat zijn die andere?
Dus leiderschap is eentje. Ik heb eentje over samenwerken. En ik vind bedrijfscultuur ook zo prachtig. Dus hoe werken wij met elkaar? Wat zijn onze maniertjes? Dus waar worden wij nou... Als geheel, als collectief, waar lopen we nou warm voor? Wat vinden we lekker om te doen? Waar zijn we goed in? Maar ook, ja, hoe zijn onze manieren? Hoe doen we dit dan met elkaar?
Ja, en weer even naar die storytelling dan.
Ja.
Hoe doe je dat dan?
Nou, door de verhalen te vertellen over hoe jullie de dingen met elkaar doen.
Ja.
Ja.
Maar hoe ziet het er dan uit? Want ik kan me voorstellen, ik ben altijd heel kritisch. Hè? Ja. Dus iemand die spreker is hartstikke leuk, man. Ja. Die komen 3 kwartier, die vertellen een verhaal, die gaan weg. Applaus, leven Erik. En de volgende dag zitten ze op hun werk. En kunnen ze dan iets? Of is het dan eigenlijk een soort, heb je een richtlijn aangegeven van, kijk eens, lees mijn boek en of weet ik het.
Nou, dat is natuurlijk heel fijn als ze met dat boek naar huis gaan. Maar ik geef ze altijd een aantal... wat is het mooie woord ook alweer? Dat ze naar huis gaan met een aantal
hands-on.
Takeaways.
Takeaways.
Dat was het mooie woord.
Okay. Ja. Want is het zo makkelijk?
Eigenlijk wel.
Ja?
Want mensen denken bij storytelling heel vaak van... Oh, maar ik maak nooit wat mee. Of dat moeten grote verhalen zijn over levensveranderende gebeurtenissen. Nee, is onzin.
Okay.
Het verhaal op die camping, het verhaal dat je bij de supermarkt staat en dat je geld vergeten bent.
Ja.
En dat de mensen achter jou in de rij zich opzitten te vreten dat jij de boel ophoudt, want ze hebben haast. Je dochter die thuis komt met een probleem, want ze wil het eigenlijk wel uitmaken met haar vriendje, maar ze weet niet goed hoe ze dat moet zeggen. Gewoon de kleine dingen in het leven.
Ja.
Haar is trouwens iets groots. Maar...
ja. Ja. Maar komt het er dan op neer dat storytelling in feite misschien dan wel voor de grootste deel bestaat, of het belang ervan, dat je jezelf openstelt?
Ja, heel goed. Ja, dat is het. Dat is superbelangrijk, dat je verhalen vertelt over de dingen zoals jij ze hebt meegemaakt.
Ja.
En dan niet gaan samenvatten wat veel mensen doen. Ik was in de supermarkt, was mijn geld vergeten, maar gelukkig iemand wilde mij wel voorschieten. Dus het is allemaal weer goed gekomen. Ja, dat is een saai verhaal.
Ja.
Daar gaat niemand van aan jouw lippen hangen.
Ja.
Dus het gaat om het moment, het gaat om de emotie.
Precies, die emotie is niet heel belangrijk. Dan.
En dat leer ik mensen, hoe je dat vangt en hoe je dat kunt vertellen en durft te vertellen.
Ja.
Het is dus ook, je kunt dus ook wel zeggen, storytelling is niet voor watjes. Je hebt wel lef nodig om jezelf open te stellen, om jouw knulligheden en jouw twijfels te durven vertellen. Maar eigenlijk vind ik, is dat iets wat je als leider sowieso moet kunnen. Of je nou storytelling toepast of niet,
ik
vind dat je dat sowieso moet kunnen.
Ja, daar zit je ook een beetje in die hoek van die Brené Brown, volgens mij. Hè?
Zeker.
Die,
de kwetsbaarheid.
Is het dan iedereen gegeven? Je geeft dat zelf eigenlijk al aan. Hè? Van mijn Albertus die deed het vanuit nature.
Ja. Ik heb jaren geleden wel eens gezegd van ik ben nog nooit iemand tegengekomen die het niet kan.
Okay.
En eigenlijk moet ik er toch een beetje van terugkomen.
Ja?
Ja. Eerlijkheidshalve, ik kom toch echt wel eens mensen tegen waarvan ik denk...
Doen we niet.
Nee, het zit er niet in.
Nee.
En intussen heb ik daar ook vrede mee.
Ja.
Weet je, in het verleden was ik echt heel gedreven. En probeerde ik de mensen echt... Je kan het!
Ja.
En intussen denk ik, oké, Erik, het gaat niet bij iedereen lukken.
Nee.
En dat heeft te maken met met wat die persoon zelf voelt, weet je? Mm-hmm. Als die zelf denkt, ja jongen, ik ben meer van de feiten. Ik ben gewoon een blauw iemand. Ik ga het gewoon uitleggen en verder geen gelul.
Ja.
Ja, dan kan Erik wel komen vertellen van, probeer eens met een verhaal. Maar die personen, die... Eén leuke. Ik had een keer, ik was bij een training bij een IT-bedrijf. En die directeur, die was heel direct. Die zei ook, ik heb hiervoor nog een ander boek geschreven, lang geleden. En dat had hij. En ik kom daar binnen en hij had dat boek. En ik zei van, jij bent die van dat boek. Nou, dat heb ik gelijk in de hoek geflikkerd.
Dus oké.
Ik zei, nou, lekker binnenkomen.
Ja, hartelijk welkom.
Welkom, ja. 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 Maar ik had het dus later, hij deed ook mee met de training. En in mijn training wil ik altijd mensen ook gaan vertellen. Dus hij ging vertellen, we hebben binnenkort een klantendag. En ik ga het volgende verhaal vertellen. Nou, en het was een en al borstklopperij. En het was stoerdoenerij. En hij was klaar. En ik zeg, nou heel eerlijk. Als ik jouw klant was en ik zat op die klantendag en jij zou dit vertellen. Dan zou ik denken, wat een arrogante kwast.
Ja, ja.
En hij viel even stil. Het werd ook helemaal stil in de zaal trouwens.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Want dat was de baas?
Dat was de baas, de directeur, ja. Maar ik dacht, jij direct doen tegen mij, dan mag ik direct doen tegen jou.
Ja, ja. Ja.
Een paar weken later, we kwamen bij de volgende aflevering van de training, we kwamen weer terug. En ik zeg, hoe was de klantendag? Hij zegt, nou, ik heb het anders aangepakt. En het bleek dus dat hij mijn tips had toegepast.
Ja.
En hij zegt... Nou, ging heel goed. Ze waren heel blij. Ja, ging echt lekker. En toen dacht ik, nou, dat vind ik wel stoer.
Hè? Ja,
dat je eerst zo opstelt.
Ja.
Van mij hoef je niks te vertellen.
Ja.
En dat je het toch hebt geprobeerd.
Ja.
En dat je ook aan mij nu vertelt, van het ging daardoor beter.
Nou ja, waarschijnlijk durft ook niemand hem dat te zeggen.
Dat zou kunnen.
Maas. Ja. Dus in die zin heb je al een mooie rol. Maar goed, het is natuurlijk evengoed wel fijn als mensen zich daarvoor openstellen. En ze de resultaten daar dan ook van...
En dat hij dat ook voor zijn mensen die erbij waren, dat ook zegt.
Ja.
Weet je?
Ja.
Ik heb het anders aangepakt, ik heb het gedurfd, ik heb het geprobeerd en het werkte.
Ja.
En dat vind ik mooi, dat hij voor zijn medewerkers zich niet stoer hoeft te doen. Want dat merk ik nog wel eens, dat in bedrijven mensen heel vaak professioneel willen doen. Moeilijke woorden gebruiken.
Ja.
En daar komt Brené Brown dan weer om de hoek kijken. Ja. Dat ze zich niet zo kwetsbaar durven op te stellen. En dat vind ik jammer. Ik zou zeggen, neem gewoon jezelf mee naar het werk. Je bent gewoon wie je bent. Doe niet moeilijk. En laat gewoon zien wie je bent.
Ja, en daarvan dan zeg je eigenlijk natuurlijk van dan werkt jouw team waarschijnlijk beter. Of die,
tuurlijk, zeker.
Het vertrouwen herstelt.
Want zij zien, what you see is what you get.
Precies. Ja. Maar het tweede is natuurlijk, maar die vul ik zelf in. Ik denk dat je er zelf veel gelukkiger van wordt als je een beetje van de high pedestal afkomt.
Ja, tuurlijk. En als je op je werk ook gewoon lekker jezelf kan zijn.
Ja.
Dat je nooit hoeft na te denken over, wat heb ik vorige week ook alweer gezegd? Want dan moet ik volhouden.
Ja.
Dat is toch heerlijk.
Ja, maar dan kom je waarschijnlijk weer naar de cultuur terug waar je het ook over hebt. Want die...
En jij bent dan als leidinggevende het voorbeeld. En als jij zo bent, dan gaan die andere mensen ook zo... Ja, het wordt een olievlek.
Ja. Nee, ik ben er helemaal bij. Ik snap het. Ja. Ik snap het. Ja. Wat is jouw eerste doelgroep? Ja, voor de afnemers, zeg maar. Zijn dat leidinggevenden?
Ja, dat zijn leidinggevenden. Maar ik vind het heel fijn als ze ook een team meenemen.
Ja.
Ja.
Ja, je doet het uiteindelijk met elkaar. Ja. Dus ik kan me daar ook iets voor zeggen. Maar inderdaad, de invulling van... hoe zei je dat? Zei ik dat nou in het begin in mijn intro? Het excelleren van
managers van gaan excelleren als ze verhalen... Als ze waar gebeurde verhalen vertellen.
Ja, ja. Ja. Nee, super. Ja. Hey, ik weet nu helemaal hoe het zit.
Echt waar?
Heb jij wat gemist in het gesprek? Moeten we nog iets zeggen daarover?
Ja. Jij zei net dat ik heel veel verhalen heb, maar dat wil ik nog wel even rechtzetten. Ja, dat klopt, dat heb ik wel. Maar dat heeft iedereen. Want wij maken alle dagen zoveel dingen mee.
Ja.
We zijn ons niet bewust van de schatkist aan verhalen waar we eigenlijk op zitten. En ik zou nog wel als tip willen meegeven. schrijf die verhalen op. En dan hoef je ze niet eens helemaal uit te schrijven, want dat is veel te veel werk.
Ja.
Van de dingen die je meemaakt. Want dat ik hier nu zit met jou, hè, en dat we hier gewoon lekker zitten te kletsen.
Ja.
Dit is al een belevenis, dit is een ervaring.
Ja.
Dus die ga ik opschrijven.
Oké. Okay.
En welke les kan ik daar nou uithalen? Dat schrijf ik dan, daar moet ik even over nadenken hoor, welke les ik hier uithaal.
Ja. Ja.
Maar dat schrijf ik ook bij op. En zo heb ik, nou ik heb, ik doe dat dan in Apple Notes doe ik dat. Dat heb ik dan op mijn laptop, op mijn telefoon, onderweg. Ik heb het altijd bij me. En in Tags zet ik daar dan de lessen bij.
En wat heb je daaraan?
Nou, als ik nou volgende week ergens in een training of in een workshop of in een keynote iets moet vertellen over samenwerken bijvoorbeeld, dan klik ik op de hashtag samenwerken en ik vind 5 verhalen.
Ja.
En dan kan ik bedenken, welk verhaal zal ik voor deze mensen vertellen? Wat gaat hier passen?
Ja.
Dan hoef ik niet al te lang na te denken over het vinden van de goede verhalen. Dat is het mooie. Ja. Dus dan heb je een heel verhalenboek, eigenlijk, een verhalenbundel van jezelf.
Het blijft ook actueel, vernieuwend, weet ik het wat. Ja. Dus nee, ik snap het.
Want veel mensen worstelen er een beetje mee van, oké, dan wil ik wel een verhaal vertellen, maar welk verhaal vertel ik dan?
Ja. En ze denken er waarschijnlijk ook te moeilijk over.
Ja, tuurlijk, joh. Want het is helemaal niet zo moeilijk.
Nee.
Het zijn die kleine verhalen, die gaan over de momenten.
Ja.
Die kunnen ook heel kort zijn. Verhalen van 1-2 minuten, is genoeg, hè? Wij zijn geen cabaretiers, we hoeven niet een heel lang... Sterker nog, er zit niemand op te wachten op die lange verhalen.
Ja. Maar als je het nou samenvat, jij bent in staat, hè, want dat vind ik dan toch wel fijn om te horen, dat jij met een keynote van 3 kwartier, hoe lang duurt het bij jou, mensen toch ook dat inzicht geeft, want ik denk dat dat ook belangrijk is, de weg een beetje laat zien.
Ja.
Maar je durft ook nog te zeggen dat zij er dan werkelijk mee aan de slag kunnen de volgende dag.
Ja. En of iedereen het doet, dat laat ik aan hen. Want er zullen altijd mensen zijn die zeggen, nou ja, dit is niet mijn cup of tea.
Ja.
Dat mag, dat is allemaal prima. Maar er zijn altijd genoeg mensen die zeggen, oh, dit is boeiend. Dit is fascinerend.
Ja.
Dit wil ik wel eens uitproberen.
Ja.
En ik zeg ze er ook altijd bij, je mag mij ook gewoon bellen. Weet je, als je nou volgende week denkt, ik heb een casus, dus ik wil dit wel eens uitproberen. Bel me gerust. Wij bellen een kwartiertje en ik heb je op weg geholpen.
Nou, ik zat dat inderdaad ook te bedenken. Van, is een beetje coaching, ja, dat valt een beetje buiten wat wij doen. Maar is dat ook niet in...
Zeker, dat doe ik ook.
Ja.
Sterker nog, ik ben net bezig met een nieuwe coachingsproduct, dienst eigenlijk. Ik moet nog de goede naam vinden, maar het gaat er eigenlijk over van... Stel, je hebt nou een belangrijke presentatie te geven. En je wil er iets met storytelling in.
Ja.
Dan gaan we er gewoon eens een dagje voor zitten.
Ja,
gewoon een hele dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat van mijn part.
Ja.
En we gaan ervoor zitten. En na afloop, ik ga jou helpen. Van, wat wil je nou eigenlijk vertellen? Wat is de vorm? Wat is de structuur? Maar ook welke verhalen horen erbij? Misschien dat je een PowerPoint wil gebruiken. Gaan we ook kijken. En aan het eind van de dag ben je er helemaal klaar voor. We gaan kijken naar jouw performance. Hoe doe je dit nou? Een soort TEDx-coaching.
Ik wou het zeggen, dat doe je natuurlijk.
Maar als jij gewoon... Natuurlijk wel als er gewoon een belang aan hangt.
Ja.
Als jij voor dat moment echt weet van... Ja, maar nu komt het erop aan. Nou, dat lijkt me heerlijk.
Ja, mooi. Ja. Nou, bij deze heb je reclame gemaakt voor je eigen nieuwe toko. Hey, ik zie dat wij ondertussen alweer door de tijd schieten. Ik ga jou een laatste vraag stellen die weinig te maken heeft met storytelling. Of misschien wordt het wel een verhaal van storytelling. Dat zou kunnen, dat hangt van je antwoord af. We hadden het in het volgesprek al een beetje erover dat wij toch ondertussen, vooral ik, maar jij begint ook lekker op leeftijd te komen.
Ja.
En nou verwachten wij nog gewoon minstens 30 jaar voor te kunnen gaan. Zeker. Maar stel nou dat nou eens niet zo is. Jij rijdt straks terug naar het Hoge Noorden.
Ja.
Het gaat helemaal mis in Enkhuizen en bats, boom, bang. En op het volgende moment doe jij je ogen open. Je ligt onder het systeemplafond. Dokter Bernard hangt boven je en die zegt, meneer Matlener, het is jammer maar helaas, maar uw laatste half uur is ingegaan.
Ja.
Hoe zit je er dan bij? Wat denk je dan?
Dan denk ik, ik heb een prachtig leven gehad. Schitterend. Ik vind het ook niet erg om nu heen te gaan. Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt. Ik heb Willem de Ridder mogen zien. Ik heb een prachtige vrouw. Ik heb schitterende kinderen. Dokter Bernard, ik kan maar één ding zeggen. Ga lekker genieten van het leven.
Ja.
Doe mooie dingen.
Ja.
En vertel mooie verhalen aan iedereen die het me horen wil.
Ga verhalen vertellen.
Ja, ga verhalen.
Dat is je boodschap. Ja,
maar, mag ik nog één dingetje vertellen?
Wel twee dingen.
Ja, de tijd is op, hè. Maar, ik kom even niet op haar naam. Een vrouw uit India, die heb ik bij Toastmasters leren kennen. Die zei eens een keertje tegen mij van... Erik, als je weer op een podium staat, stel je dan nou voor... dat als jij na afloop van het podium eraf valt en je valt dood neer...
Oh ja, okay.
En dat weet je van tevoren, dat gaat gebeuren... Wat ga je dan vertellen op dat podium?
Oh ja, dat is ook een
leuke. En dat ben ik nooit vergeten.
Nee.
Nee.
En wat was toen je antwoord? Of tenminste, wat dacht je toen? Van, goh.
Het ging toen bij Toastmasters om iets dat ik ook moest gaan vertellen. Ik weet niet meer wat ik toen verteld heb. Nee. Maar ik weet nog wel dat dit vond ik zo mooi. Hè? Want dan ga je dus echt shine op het podium. Want dan weet je, oké, wat ik nu ga vertellen, dat doet ertoe. Ik vind dat het belangrijk is. En ik vind dat jullie dat ook moeten weten.
Ja,
en als je met die insteek het podium opgaat, dan gaat wat gebeuren.
Ja, daar moet ik ook even over denken als we hiermee klaar zijn. Maar van inderdaad is dat niet misschien wat alle sprekers zich voor zouden moeten nemen. Van spreken alsof het je laatste beurt is.
Ja. En dat je dat van tevoren ook weet, hè?
Ja, lijkt me wel één trouwens, maar goed.
Ja. Hey. Dankjewel, Ko.
Jij hartstikke bedankt. Ik vond het heel inspirerend. Ik ga hem er nog eventjes bij. Storytelling for Managers. Want ik, met al mijn cynisme, je kent me ondertussen, vond ik het echt een leuk boek.
Ja.
En daar kunnen mensen wel van leren. Ja, daar hebben we wel wat aan. Ja. En ik hoop ook dat ze jou gewoon op dat podium zetten. En ook snappen wat daar het effect van kan zijn. In de meest positieve zin van het woord. En ook over hun individuele ontwikkeling, denk ik, dat het heel goed zou zijn. Erik Madlener, hartstikke bedankt.
Dankjewel.
Dit was de Spreker Podcast. En wij zijn de volgende keer weer met hopelijk weer zo'n super inspirerende spreker. Tot kijken.